naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen de Psalm 45, daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Dat is het eerste vers van Psalm 45. Wij worden gemeente ook vanmorgen weer gebracht voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods wet en zingen daarna het tweede vers van dezezelfde psalm. Psalm 45 vers 2. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. We zingen dat na dat we geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen de Heilige Schrift, we doen dat uit het boek der Psalmen vanmorgen, en wel de 45e. Wij lezen Gods Heilig Woord uit Psalm 45.
Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gord uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. en rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mire en aloë en cassie uit elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophië. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heren is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig, haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen haar tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente de Heere in ons gebed en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden en dankzegging noemen we de naam van onze zuster van Kromme van Essen, die een aantal weken in het ziekenhuis lag, maar daaruit ontslagen is en nu vanmorgen alweer in de kerk is. En hetzelfde geldt van onze broeder Cornet, die ook enkele dagen voor onderzoek in het ziekenhuis lag en ook vanmorgen met ons is, met zijn vrouw. Laat ons samen de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Wij zijn gekomen, Heere, op de plaats waar u uw naam gedachtenis wilt stichten. Zoals we dat zojuist gelezen hebben uit uw woord, uit die diepe lofpsalm, uit die aangrijpende psalm, dat loflied van de dichter, die de lof verheft van de koning die tevens de bruidegom is, en die aan het slot van zijn lied, in de vrijmoedigheid van het geloof, tot u de Heere zegt: ik zal uw naam doen gedenken. Ik zal, wat mij betreft, me inzetten daarvoor dat uw naam gedacht wordt en dat uw naam verheerlijkt en geloofd wordt van geslacht tot geslacht. En door hem heen, Heere, is het een woord dat tot in onze late dagen klinkt, een woord van uzelf. Want mensen zijn daar ten diepste niet toe in staat. Hoewel het voortzetten van de dienst van uw woord en het samenkomen onder uw woord week aan week, elke eerste dag, een opdracht is, een opdracht om in uw inzetting te gaan en uw instellingen niet te verachten, maar om in die weg ook daadwerkelijk te gaan, is het toch ten diepste uw werk, Heere. Gij zelf zorgt ervoor dat uw naam klinkt en dat uw woord wordt voortgeplant en dat uw stem gehoord wordt in de oren en als u het geeft door het werk van uw geest in de harten van mensenkinderen. En daarom is het een woord van uzelf: ik zal mijn naam doen gedenken. En wat een wonder, Heere, dat u daaraan toegevoegd hebt van geslacht tot geslacht. Wij weten van verre tijden en van vorige generaties, van ons eigen voorgeslacht en ver daarvoor, uit vorige eeuwen, nadat u uw discipelen, Heer, als apostelen had uitgezonden en het woord, de blijde boodschap van uw Heer Jezus klinken mocht van oord tot oord en van oor tot oor, en nadat het door het waarachtig geloof was aangenomen en doorgegeven en verder gebracht door de eeuwen heen en door de landen heen, heeft het ook ons mogen bereiken. En onze voorgeslachten, ook ons land is gekerstend geweest. En ook ons hebt het gegeven, Heere, dat kerken werden gesticht en gemeenten werden geplant. En dat van generatie op generatie uw woord gehoord werd en doorgegeven. En zo is het door uw goedheid en voorzienigheid tot heden toe. Van geslacht tot geslacht. En als u het geeft, zal het ook weer verder klinken. Zoals het nu tot onze jongens en meisjes klinkt. En zoals wanneer zij ouder geworden zijn en u het geeft, zij het ook weer mogen doorgeven. En zo mogen we in de traditie van de eeuwen staan. En zo mag het ook deze zondag zijn. Van geslacht tot geslacht. Maar heren, dan gaat het niet om onze naam. En om onze eer en om wat wij doen. Maar dan zorgt u voor uw naam. En voor wat in uw heilige en grote naam is uitgedrukt, u de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de Almachtige en de Grote God, die ook de Barmhartige en de Genadige zijt om Christus wil. Die naam, Heere, ja die ene naam, de naam van uw geliefde Zoon, wiens naam de enige is onder de hemel waardoor zondaren zalig moeten worden en kunnen worden. Die naam wordt voortgeplant, Heere. Het gaat om die naam zo heilig, groot en goed. De naam van de Heere Jezus Christus, die dierbaar is in het hart van uw kinderen. Hij de schoonste van de mensenkinderen. Hij de aanbiddelijke, hij de grote en de heilige, maar ook die is neergedaald tot ons menselijk niveau. Die mens onder de mensen is geworden, zijn naam, Heere, waarin zaligheid en heerlijkheid is. Mag zijn naam verkondigd worden. Ook deze zondag weer. Ook in deze dienst, nu wij zijn samengekomen. Opdat uw eer uit het stof zal opklimmen, Heere. En opdat het tot heerlijkheid en eer van uw grote naam zal zijn. Zo mogen we ons ook vanmorgen schikken onder uw woord, Heere. Zo geeft u het ons. Dat we ook deze dag weer zijn samengekomen met onze kinderen. We danken u voor dat grote goed. Ook in deze vakantietijd waarin de dingen wat, wel eens wat anders gaan en de gewone tred wat doorbroken is. Maar ook vandaag, o Heere, laat deze dag en geeft u het. Laat deze dag een grote in uw koninkrijk mogen zijn, Heere. Opdat op veel plaatsen, en Heere, wij bidden het u eerbiedig. En ootmoedig, want we beseffen, we hebben er geen recht op. Laat het ook onder ons zo zijn, Heere, dat die naam van u groot mag zijn. Dat ze in ons hart en leven groot mag zijn. En dat ze nog groter zal worden, waar wij klein zullen zijn. Waar het zo zal zijn, zoals het is naar het getuigenis van Johannes de Doper. Hij moet wassen, hij moet groeien, hij moet toenemen. En laat ik dan maar minder worden. Laat mijn naam dan maar wegschrompelen. En laat het om u zijn, Heere. U die uw kracht in zwakheid volbrengt. U die uw genade aan zondaren schenkt. U die gerechtigheid geeft aan mensen die geen gerechtigheid hebben. Heere, dan is het een gepaste zaak. Dan sluit het aan op onze grote nood en dood. Wilt u die wonderen bewerken, Heere? Geef dat we niet al te veel overlast hebben van de warmte die ons misschien enigszins teistert. Geef dat we zo, o Heere, gebonden zijn aan de klanken van uw woord. En dat ze ons zodanig aanspreken dat al die dingen die in de weg kunnen staan, ook alle verstrooiende gedachten of alles wat om ons heen zou kunnen gebeuren, dat het ons niet verhindert, Heere, om met een oprechte belangstelling en om met een door u gewerkt hartelijk geloof, Heere, naar uw woord te horen en het te verstaan. Omdat het het middel is dat bij uitstek dient om zalig te zijn en zalig te worden. en u te kennen waarin de zaligheid is. Geef dat onze jongens aan onze jongens en meisjes. Wat een groot goed, Heere, dat ze onder uw woord mogen opgroeien. En dat ze mogen opgroeien in gezinnen waarin uw woord een plaats heeft. Ga hen niet voorbij, Heere. Ze zijn de kerk van de toekomst. Ja, ze behoren ook al bij de kerk van nu. We bidden dat voor ons allen tot de alleroudsten toe. Wilt u ons opzoeken, Heere, en dan kent u ieder van ons in eigen omstandigheid. Wij dragen elkaar aan u, de Heere, op. U kent onze zorgen en noden die er wellicht zijn, ook wanneer vanmorgen onze naam niet genoemd wordt. Dan kan het toch zijn, Heere, dat er dingen in ons leven zijn die ons zo bezighouden, dat er verdriet en smart of rouw in ons hart is, wanneer we korter of langer geleden een geliefde hebben moeten wegbrengen, of anderszins wanneer we alleen staan en onze weg als een eenzame en misschien een in eigen idee onbegrepene moeten gaan. Maar u kent ons, Heere, en laat deze wetenschap bij ons zijn. Gij hebt ons pad gekend. Heb ootmoedig dank dat onze zuster Kromme weer bij ons is. Zo plotseling moest ze naar het ziekenhuis, en nu mag ze weer bij ons zijn, terwijl de zorgen toch niet minder zijn. Gedenk haar, Heere. Wilt u met haar lichaam zijn, haar kracht geven en sterkte, genezing en heling geven, maar bovenal haar ziel verruimen en haar hart op u richten, opdat ze het vanmorgen mag zeggen bij zichzelf: ja, hij is het, de schoonste van de mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort, die van eeuwigheid gezegend is. Dan is het goed onder uw woord, Heere, ook al zijn er zorgen in ons hart. Dan bidden we ook voor onze broeder Cornet en zijn vrouw. Het mocht nog meevallen, we danken u daarvoor. O Heere, wilt u ook zijn, wilt u hun leven leiden, bij alle zorgen die er ook bij het klimmen van de jaren zijn. En laat ook in zijn en in hun leven de hemel geopend zijn, Heere, opdat de oude dingen weer nieuw worden. Opdat het vandaag geweten wordt: God is mijn heil en hij is mijn sterkte, hij is mijn psalmgezang. Ik zal nochtans in hem roemen en hem danken. We bidden dat ook aangaande de anderen, Heren, bij wie zorgen zijn. We gedenken aan onze broeder Den Breien in het verpleeghuis in Lekkerkerk. We denken aan onze zuster Herold het Hart, die nog op uitslagen wacht. De dingen kunnen moeilijk zijn, Heren, en ons hart kan neergebogen zijn. Maar wilt u kracht geven en op u doen zien, opdat we onze weg desondanks met blijdschap mogen gaan. Dat bidden we ook voor onze broeder Henk Vermeulen en zijn vrouw Hanny, die vanmorgen in ons midden zijn. Er liggen oude banden met onze gemeente, en het was de begeerte om vanmorgen bij ons te zijn. Heere, geef dat er woorden mogen doordringen in het hart van onze broeder, en dat hij zich gesteund en gesterkt mag weten, dat uw genade, o Heere, zijn deel mag zijn. Gedenk ze zo samen in hun gezin, in wegen die moeizaam zijn en die anders zijn die wij zouden willen. O Heer, het zijn dikwijls juist in wegen van tegenheid dat u wilt betonen, dat u de sterkte in onze zwakheid wilt zijn. Zo zien we op tot u. Heere, gedenk ons naar de trouw van uw ontferming. Heer, als we ook vanmorgen zouden moeten wijzen op dingen in onszelf, dan zou het niet kunnen. Dan zouden we maar weg moeten gaan. Dan zou deze dienst maar snel beëindigd moeten worden, want dan zou het geen zin en dan zou het geen doel hebben. Maar nu ligt het anders. Nu is er één Heere in de troon van uw majesteit en heerlijkheid, die alle dingen verworven heeft en die wijst op zijn eigen verdiensten, en die het tot u, de heilige God, zeggen kan en zeggen zal: o mijn Vader, zie op mijn verdiensten. Wilt u in uw toorn nog aan ontferming gedenken, terwille van wie ik ben en wat ik gedaan heb? O Heere, doe het en wees zo in ons midden, tot heil en tot zaligheid, tot neerwerping van het rijk van Satan, opdat uw koninkrijk komt en uw wil geschiet, om Christus wil. Amen. We zingen in Psalm 116... Psalm 116, het eerste, het negende en het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, Ik roep tot hem al mijn dagen, hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Het eerste, het negende en daarna ook het tiende vers uit Psalm 116. De eerste collecte is nu voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. En zoals we dat gewoon zijn, na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u. Gemeente, het ligt in mijn voornemen om, zo de Heere wil, een aantal keren met u te luisteren naar de inhoud van Psalm 45. Vanmorgen wordt de tekst voor de prediking gevormd door de versen 1, 2 en 3. Wij luisteren naar Psalm 45, de eerste drie versen. Laten we die nog een ogenblik samen lezen. Wij lezen daar een onderwijzing, een lied der liefde, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach, op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Tot zover. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel eens gehoord van de prediker Samuel Rutherford. Hij was iets minder dan 400 jaar geleden predikant in een heel kleine plaats in Zuid-Schotland. Maar hij had het er niet zo gemakkelijk. De landheer van dat gebied was wel op zijn hand, maar bij de boerenbevolking was hij niet populair. Hij was zo ernstig en hij was zo streng en hij nam het zo zwaar en zijn preken waren dikwijls zo diep. En toen werd het na verloop van tijd nog ernstiger. Zijn vrouw en zijn twee kinderen stierven. En tot overmaat van ramp, toen hij een boek tegen de leer van de Arminianen had geschreven en de inhoud van dat boek wat invloed begon te krijgen, toen werd hij door de kerkelijke en burgerlijke overheid verbannen. Verbannen uit de gemeente waar hij stond. Verbannen van de mensen, uit de kring van hen die hij toch lief had. En waartoe hij zich geroepen wist om aan hen het evangelie te bedienen, weg uit de gemeente. Naar de grote stad Aberdeen. Maar toen, juist toen het alles zwart en moeilijk werd in het leven van deze trouwe dienaar, toen deed hij wat David ooit gedaan had. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En deze Samuel Rutherford, hij was verhinderd om in de bediening van het woord te doen wat hij naar zijn hart zo graag deed. Maar hij spreekt nog nadat hij gestorven is, met name gemeente, door middel van zijn brieven. Zijn vele en diepe brieven die hij in die tijd van verbanning naar velen geschreven heeft. Het was in die tijd dat hij schreef: ik ondervind hier in mijn ballingschap dat Christus met mij is. Mij ontbreekt niets. Niets en niemand kan mij aanzien met een bittere blik, of het lacht mij door Gods genade toe. Zoet is het kruis des Heren. Ik overwin mijn zwaarmoedigheid. En het zijn vooral de liefde blikken en de liefde blijken van mijn geliefde bruidegom die mijn vermoeide ziel ondersteunen. Deze brieven van Rutherford, gemeente, ze zijn nog te lezen, ook in onze vertaling. En ik kan het u alleen maar aanbevelen om er eens kennis van te nemen, om u te laten meeslepen door het lied dat hij in deze brieven aanheft, een lied telkens weer, een lied ter ere van Christus, van zijn beminnelijkheid en van zijn waardigheid en van de heerlijkheid die er is in deze bruidegom. Ik zal u nog een kort woord weergeven. Hij schreef ergens: o, had ik maar papier zo breed als de hemel en de aarde is, en waren alle zeeën en beken maar inkt, ik zou in staat zijn de liefde, de waarde, de uitnemendheid, de zoetheid en de betamelijke lof van mijn dierbaarste en schoonste beminde op te schrijven. O, zoete Heere Jezus, kom van over de bergen. Ijl als een ree of als een welp der herten over de bergen die ons scheiden. Och, dat gij de hemelen scheurdend en dat gij nog meer bezit nam van mijn liefde. Opdat uw liefde, o Heere Jezus, mijn liefde zou verwekken. Opdat ik nog meer zou uitzien, meer dan tot heden, naar uw komst. Opdat u, o mijn geliefde bruidegom, alles en in allen zou zijn. Deze Rutherford, hij kende er iets van. Zijn hart stroomde over en zijn pen vloeide uit van de beminnelijkheid van zijn geliefde bruidegom. U merkt het wel, gemeente, de woorden die hij schrijft, ze herinneren aan het Hooglied. Ze herinneren aan Psalm 45. Ze herinneren aan onze tekst, schoonste der mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestort. De Heere geve het dat we er vanmorgen in meerdere of mindere mate ook enigszins door worden aangeraakt. Als we luisteren naar dit lied der liefde. Ik schrijf het maar boven de preek van vanmorgen. Een lied der liefde. In twee gedachten. De eerste, de drijfveer tot dat lied der liefde. En vervolgens het voorwerp van dat lied der liefde. Allereerst de drijfveer, en dat vinden we in de versen 1 en 2. En vervolgens het gezegende voorwerp. De bruidegom, die ook de koning is. Het voorwerp van dit lied der liefde. Het eerste vers, gemeente, heeft een uitvoerig opschrift. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. De dichter kennen we niet, het zou David geweest kunnen zijn. Het zou ook Salomo geweest kunnen zijn, de schrijver van het boek Hooglied en van Spreuken en Prediker. We weten het niet, maar meer dan dat is ons duidelijk, dat het de Heere zelf is die deze woorden aan zijn kerk heeft overgeleverd. Die in zijn goedheid en in zijn grote ontferming niet alleen ooit het hart van één die van hem is, heeft aangeraakt. En in zijn hart of in haar hart wellicht zijn liefde heeft uitgestort. Maar het heeft de Heere goed gedacht om deze woorden te laten opnemen in de schriften. Opdat ze door de eeuwen heen en tot heden toe nog gekend zouden worden. En opdat ook ons hart ermee zou worden aangeraakt. Wellicht is de aanleiding geweest de bruiloft van Salomo met zijn geliefde Sulamit. Maar gemeente, wie hier ten diepste bezongen wordt, het moet ons wel duidelijk zijn, zeker in het licht van het Nieuwe Testament, dat het de Heere Jezus Christus is, de bruidegom van zijn kerk, de beloofde Messias. En daarom noemen we deze psalm en ook wel andere psalmen een Messiaanse psalm. En dat is niet later verzonnen, maar dat ligt eigenlijk in deze psalm zelf al. Als ik u bijvoorbeeld wijs op het zevende vers, dan is het duidelijk dat de inhoud van deze psalm dieper gaat en hoger gaat dan alleen een aardse koning en een aardse bruidegom. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Zou dat van een mens gezegd kunnen worden? Een troon die tot in eeuwigheid is? En een kroon die eeuwig zal staan op het hoofd van een mensenkind. Nee, geliefden, dit wordt van de Heere zelf gezegd. Christus, de koning van zijn kerk tot in eeuwigheid. Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En daarom zullen we dit woord en ook deze psalm verklaren als een bruidslied. En een bruidegomslied van de liefde van en aangaande Christus. Bekend is het verhaal betreffende Kolbrugge. Hij is in het jaar 1829 tot doctor gepromoveerd. Op welk onderwerp? Ja, op de inhoud van deze psalm. Op psalm 45. Hij was een groot kenner van de Oosterse talen. Maar met veel bekwaamheid en met veel overtuiging heeft hij deze psalm uitgelegd als een bruiloftslied aangaande Christus en zijn gemeente. En ook al waren de hooggeleerde heren aan de Universiteit van Utrecht het er niet mee eens, en ook al was de faculteit van de universiteit in eerste instantie geneigd om zijn proefschrift af te wijzen, ze hebben niet kunnen beletten dat Kolbrugge desondanks met lof cum laude gepromoveerd is op het evangelie van psalm 45. Hij schaamde zich voor Christus en zijn bruid niet. En zo mogen ook wij, gemeente, dit lied aangaande Christus horen. En wat zou het groot zijn wanneer u hem zou mogen leren kennen, wanneer tot nu toe uw ogen voor hem nog gesloten zijn, maar wanneer de Heere uw hart en ziel zou aanraken en u iets van hem zou leren kennen, die de schoonste van de mensenkinderen is, of u die hem door genade al kent, wanneer er nieuw licht mag opgaan, of wanneer de oude dingen weer eens nieuw zouden worden, en u op hem mag zien en hem mag kennen als degene die zichzelf aan zijn gemeente gegeven heeft. En deze psalm wil ons daarin onderwijzen, dat is duidelijk. Want zo begint het ook, een onderwijzing. We lezen dat ook boven andere psalmen, een onderwijzing. Als de Heere onderwijs wilt geven aan zijn kerk, de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. En dat onderwijsgemeente, dat is nodig. Jongens en meisjes, en u ouderen, bent u dat met me eens? Dat het onderwijs uit de schrift in het algemeen altijd weer nodig is, elke zondag. En dat met name het onderwijs aangaande de Heere Jezus zo nodig is. Dat we op de leerschool van de schrift, op de leerschool van de Heilige Geest gebracht en gehouden moeten worden. Opdat we zouden weten wie Hij is. Want in de kennis van Hem, geliefden, is de zaligheid bij uitstek. Als we Hem niet kennen, dan bezitten we geen zaligheid. Maar als we iets kennen van Hem en we weten wie Hij is en wie Hij voor mij is, daarin is alles gelegen wat een mens nodig heeft. De enige troost in leven en in sterven. En u bent het toch wel met me eens als ik zeg dat we er van nature geen verstand van hebben. En dat onze ogen gesloten en dat ons hart verduisterd is aangaande de kennis van Hem die de schoonste is en de rijkste. Kunt u het vertellen? Waartoe Hij gezegend is? Weet u iets te zeggen van zijn waarde en van zijn beminnelijkheid en van zijn hoogheid en van zijn grootheid? Weet u iets te zeggen aangaande zijn persoon? Mag u het weten uit de persoonlijke ervaring? Daarom, omdat Hij zich aan u bekend gemaakt heeft. En daarom een onderwijzing. En ook in het leven van Gods kinderen is het nodig dat ze telkens en telkens weer onderwezen moeten worden in wie Hij is. Zijn persoon, geliefden, is als een diamant die flonkert, waarvan de vonken als het ware alle kanten opspringen. Maar kennen we het? Zijn onze ogen ervoor geopend en is er in ons leven behoefte aan de kennis van Hem? En weet u wat nou zo'n geweldige troost is? Deze koning, over wie het in psalm 45 gaat, deze bruidegom van zijn kerk, hij is tegelijkertijd de profeet. Hij is het die zelf onderwijst. Bij hem moeten we zijn, om onderwezen te worden in zijn, en dan zeg ik al iets over vers 3, in zijn onvergelijkbare schoonheid. Om iets te mogen kennen van zijn overvloedige genade. En iets te mogen weten van zijn eeuwige en overstelpende zegen. Dat wil hij leren. En nu ga ik aan de rest van dat eerste vers eigenlijk maar voorbij, nog heel kort. Dan worden daar genoemd de kinderen van Korach, we kennen ze wel. Korach, die met Datan en Abiram in de woestijn ten onder gegaan is, omdat hij zich tegen de Heere verzet had. Maar zijn kinderen waren met hem niet meegegaan en zij hebben een taak. En het nageslacht van Korach heeft een opdracht ontvangen om voorzangers te zijn in de tempel. En het zal met name voor hen wel een wonder geweest zijn. dat met name zij zo dicht bij de dienst der verzoening mochten staan en daar een plaats in mochten hebben en dat zij ook dit lied mochten verheffen op hun mond. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dan dat vreemde woord, jongens en meisjes, op Shoshanim. Het betekent dat dit vers gezongen werd in de tempel op de wijze van een lied dat over de lelien gaat. Op de wijze van de lelien. Nou, dat is een prachtige vergelijking. De schoonheid van de lelien, de pracht van die geweldige bloemde lelie. Ze geeft ook iets weer van wie hij is. De schoonste, de rijkste, de heerlijkste, de meest glansrijke die ooit op aarde is geweest. Wel nu, nu het tweede vers. Mijn hart geeft een goede reden op. Onze kanttekenaren die verduidelijken dat woord. Dat opgeven door het hart. Ze zeggen dat is iets van het opbobbelen. Je zou het kunnen vergelijken met water dat opwelt uit een verborgen bron. Dat water dat diep weg is, dat verborgen is en dat ook dat onzichtbaar is. Op de Veluwe heb je ze nog wel, die sprengen die van onder de grond vandaan komen en waaruit het water tevoorschijn komt. Helder, krachtig, levend water. Zo is het hier met het hart van de dichter. Mijn hart geeft op, het bobbelt op, het welt op, het komt uit een verborgen bron. En wat welt er dan op? Wel, zegt hier deze dichter, een goede reden. Een blijde boodschap. Een evangelieboodschap. Het is van wat we in een andere psalm lezen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn. En harten treffen. Dat komt er via het hart en via de mond van deze dichter op. Jawel, via zijn hart. En dat zegt iets, gemeente, van dat hart van deze dichter. Dan is er met dat hart van deze dichter iets gebeurd. Want het is de Heere Jezus die ook iets over het hart van een mens zegt. En dat is minder fraai. De Heere Jezus heeft ooit gezegd, uit het hart van een mens, ja, dat bobbelt ook op, dat welt ook op, maar wat dat zijn, herkent u het? Dat zijn kwade gedachten, jongens en meisjes. Dat zijn overspelen, dat zijn hoererijen, dat zijn doodslagen. Woorden van de Heere Jezus, die verzin ik niet. Dieverijen, begerigheden, boosheden, bedrog, ontucht, lastering, onverstand. De Heere Jezus, hij stapelt het als het ware op om aan te duiden wat er uit ons hart voortkomt, uit ons natuurlijk hart. En als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ja, dat herken ik wel. Ik zou niet graag elk woord, en ik sluit mezelf in, gemeente. Ik zou niet graag elk woord wat in mijn hart opkomt en elke gedachte die zich aan mijn hart opdringt onder woorden brengen in uw bijzijn. En dat zal met u niet anders zijn. Of is het bij u anders? Ons hart brengt voort vuiligheid. Hoe het komt? Wel omdat we van nature aangesloten zijn op een vuile bron. Daarom. Dat hart dat spuit op als een fontein. En door Gods goedheid wordt het nog enigszins binnengehouden voor een deel. Ja, een ander deel niet. Maar bij deze dichter is het door genade anders geworden. Wil ons hart goed zijn, gemeente, dan moeten we bij wijze van spreken zelf goed geworden zijn. Dan moet de genade van God in ons leven gekomen zijn. Want de Heer Jezus verklaart het ook, hij zegt het in hetzelfde verband. De goede mens, de door mij goed gemaakte mens, die brengt voort goede dingen uit de goede schat van zijn hart. Maar de boze mens brengt voort boze dingen uit de boze schat van ons hart. En daarom is er een wonder nodig. En deze dichter deelt erin. Zijn leven is aangesloten, zoals ieder van onze woningen is aangesloten op de drinkwaterleiding. En daarom, wanneer je in je woning een kraan opendoet, komt er helder water uit, omdat we op die bron zijn aangesloten. Nou, daar was door Gods genade deze dichter op aangesloten. En zo kon het zijn dat zijn hart een goede reden opborrelde, opwelde. Voor ons de vraag, en voor u en voor jou. Gemeente, waar is ons hart op aangesloten? Ga het eens na. Je kunt het gemakkelijk nagaan. Als je naar de stem van je eigen hart luistert, dan hoor je wat eruit komt. Oh, dan weet ik wel, dan is er ook na ontvangen genade nog heel wat wat onzuiver is. Maar dan is toch ook dat andere er. Dan zeg ik, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. En ja, dan kan het ook voorkomen. En de Heere geeft het, dat het in het leven van Gods kinderen dikwijls en in overvloedige mate voorkomt. Dan vloeit mijn hart steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En dan is het te beluisteren, want dan gaat het ook over iets. Ja, geliefde, dan gaat het over iemand. Ik zeg mijn gedachten uit van een koning. En hij zegt daarmee, ik zeg mijn gedachten uit van mijn koning. O, eerst was ik in dienst van een andere koning en van allerlei machten die mij knevelden en die mij bij de zonde hielden. En die mij van de Heere af wilden houden. Dat was mijn koning. Maar het is door Gods genade anders geworden. Er is een koning in mijn leven gekomen die mij verlost heeft van mijzelf. Die mijn banden heeft losgemaakt. En die mij in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods gesteld heeft. En nu ben ik in dienst van een andere koning. Nu mag ik hem dienen. O, er is nog veel zonde in mijn leven overgebleven. Maar toch, ik zeg mijn gedachten uit van een koning. Van hem die mijn koning geworden is, de overste. Hij die mij verlost heeft van het verderf van de zonde. Hij die mij reinigt. Hij die mij telkens tot zich trekt, mijn koning. En ik heb het voor hem beleden. U kiest mijn hart in alle nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. En dan komt het er ook uit, gemeente, dan is het in overvloedige mate door Gods genade. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als de pen van een vaardig schrijver. Dan zit er een drijfkracht achter. Dan zit er een macht achter zijn leven die hem aanspoort en die hem aanzet. Voelt u de gedrevenheid in de woorden van deze dichter? Hier is niet iemand aan het woord die vanuit een bepaalde plichtpleging woorden zegt, omdat het zo nodig gezegd moet worden, of om eventueel goede sier te maken, die nog een paar vrome woorden zeggen moet, omdat hij huisbezoek heeft, of omdat dat zo erbij hoort. Maar daar is een bron, daar is een aansporing, daar is een drijfkracht in zijn leven gekomen. Hij kan niet anders meer. En in zijn beste ogenblikken, dan is zijn roem gericht op zijn koning. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Ja, dan is er zelfs een zalving van zijn tong gekomen. Dan zijn het gedichten geworden. Dan roemt hij die God die zich over hem ontfermd heeft. Dan is het zoals die andere dichter zegt. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En dan weet hij geen einde te vinden aan de woorden die hij kiezen moet. Mijn steenrots, mijn burg, mijn helper, mijn schild is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Dan is deze God, deze koning, is zijn alles geworden. En dan heeft hij niemand meer, niemand anders meer die zijn toevlucht is. Dan is er niemand anders meer die hem de liefde in het hart gegeven heeft en aan wie hij de wederliefde kwijt kan. Dan is het één brok vloeiende poëzie die hij spreken gaat. Dan kunnen zijn vingers de woorden die voortkomen uit zijn hart nauwelijks meer bijhouden. Mijn tong is als de pen van een vaardig schrijver. Dan behoeft hij niet naar woorden te zoeken, maar dan vloeit het uit zijn hart en dan vloeit het uit zijn mond, gelijk een bron zich uitstort op de velden. U zegt, ja, maar dan moet je wel een goede gesteldheid van je hart bij hebben. Dan moet de zon toch eigenlijk wel hoog aan de hemel staan. En dan moet de nabijheid van de Heere groot zijn. Jawel, jawel. Ik las bij Kolbrugge in ditzelfde verband, gemeente. Dit. Het volk des Heren. En dat is een geheim. En tegelijk een toetssteen in uw leven. Het volk des Heren krijgt in zijn bruidegom te roemen. Met name in tijden van nood en van aanvechting. Dan. Wanneer ik kerm voor hem. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht. Is dat geen roem in die koning? Ik neem de toevlucht. Onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Ja, zegt Kolbrugge. In tijden van nood en van aanvechting dan. Dan leer ik roemen in mijn koning. In verlatenheid. Als ik bestreden word bij de vijanden. Maar als ik dan zeggen mag. Ja, maar ik heb een koning. Ik zal niet overwonnen kunnen worden. Nee, niet vanwege mijn eigen kracht. Maar ik heb een koning. Die zijn kracht in zwakheid volbracht. Dan. Als ik niet weet te geloven hoe het moet. Maar als ik me verlaat op hem. Dan. Dan mag ik het zeggen, hij is de schoonste van de mensenkinderen. En op zijn lippen is genade uitgestort. Want de Heere, hij zal zich doen overblijven. Niet een bezittend volk, maar een arm volk. En een ellendig volk. En wat geldt er van dat volk? Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Die weten het, om zich te verlaten op hun koning. En hun tong wordt als de pen van een vaardig schrijver. En zij storten gedichten uit. Gedichten uit. O, misschien wel deze. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel. En wat zijt ge onrustig in mij. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Gemeente, is dat geen loflied op die koning? Het is het schoonste lied ook in de oren van die koning. Dat hoort hij zo graag als ze in hun nood zich op hem verlaten. Wel nu, geliefden, dat was het eerste. De drijfveer tot dit lied der liefde. En nu het tweede. Het derde vers. Het voorwerp van dat lied der liefde. Jongens en meisjes, jullie zijn zeker wel eens op een bruiloft geweest. Of je hebt het in ieder geval wel eens gezien dat er een bruiloft was. En dan trekt een bruidspaar heel veel belangstelling. En vooral op zo'n bruiloftsfeest zijn de meeste ogen gericht op de bruid. Hoe ze eruit ziet. Hoe prachtig. En de meisjes denken misschien wel, ja, het duurt nog wel een hele poos, maar misschien komt er in mijn leven ook wel een dag dat ik er ook zo prachtig uitzie. En dat iedereen dan naar mij kijkt. De bruid. Die staat altijd in het middelpunt van bruiloft. En hier is het anders. Hier gaat het niet in eerste instantie om de bruid. Oh, die komt ook nog aan de orde. Daar zullen we in de loop van Psalm 45 ook nog over horen. Maar hier gaat het in eerste instantie over de bruidegom. Het wordt van hem gezegd, allereerst, dat hij schoner is dan alle mensen kinderen. En dat is de oorzaak dat het hart van deze dichter, die eigenlijk zelf ook tot die bruid hoort, want dat is het geheim, dat het hart van deze dichter overstelpt wordt, overvloeit van lof. Want hij ziet op de bruidegom. En wat hij dan ziet, dat heeft hij nog nooit gezien. Dat gaat alles te boven. Dat gaat alles wat er ooit in zijn hart gekomen is, verre te boven. Hij is de schoonste, de imponerendste, de heerlijkste, de mooiste van alle mensenkinderen, van alles wat op de aarde is, is hij de schoonste. Als het hoofd En als de ogen van deze dichter, ja van de bruid, opgeheven worden tot hem die in de hoger is, ja dan geldt het, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, hij de schoonste van de mensenkinderen. Hij heeft het ontdekt, zijn hart is al aangeraakt, en zijn tong en zijn lippen zijn al aangeraakt, en nu zijn ook zijn ogen aangeraakt, want hij ziet. Gemeente, kent u er iets van? Hij ziet zich zalig, want hij ontwaart de bron van de zaligheid, en uit hem vloeit alles voort wat zaligheid is. En zo wordt ook via zijn ogen zijn hart vervuld met alles wat in deze schoonste van de mensenkinderen is. Hoe kan het eigenlijk? O gemeente, dat kan alleen verklaard worden door het werk van hem die de vriend van de bruidegom is, de Heilige Geest, die zijn werk op aarde doet, die harten verbreekt en die ogen ontsluit en die monden opent. Hij doet het. Hij werft en hij lokt en hij richt het hoofd omhoog, de vriend van de bruidegom, die lieflijke woorden aangaande de bruidegom influistert in het hart van de bruid en van de dichter en die zich gaande maakt. Hij die de bruid opwekt uit haar plaats daar in de diepte en ze vanuit de diepte een lied omhoog doet opheffen. Gemeente, denk niet dat het vanzelfsprekend is. Nee, dat niet. De Heere Jezus heeft zomaar geen schoonheid in onze ogen. Toen hij op aarde was, jongens en meisjes, toen waren er maar weinigen die schoonheid in hem zagen. De leidslieden van het volk, nee, die niet. En de fariseeën, evenmin. En de rijke jongeling, die er zoveel van wist, die ook niet. En Nicodemus, aan het begin van zijn bezoek, die evenmin. Nee, hij had geen gedaante of heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder van ons was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Als we hem aanzagen, zo draaiden we ons hoofd om, want we zagen in hem geen enkele begeerlijkheid en geen enkele schoonheid. Hij, de man van smarten, gemeten naar het zichtbare, heeft de Heere Jezus helemaal geen aantrekkelijkheid en schoonheid. Wie hij is, hij draagt een doornenkroon. Hij hangt daar aan het kruis, geteisterd als de lijdende man van smarten. Hij heeft daar geworsteld in Gethsemane, als een worm en geen man. Hij is bebloed en hij heeft zijn werk gedaan met gebogen hoofd. Maar toch, desondanks, ook zo, ook als de man van smarten, is hij de schoonste van de mensenkinderen. Hoe het komt, wel, ze zijn zijn schoonheid en zijn waardigheid gaan zien, gaan ontdekken. Ik zei het al, het is alleen te verklaren als een werk van de Heere. Zoals de herders die het gezien hebben en die terugkeerden, die de Heere lof zongen vanwege alles wat ze gezien en ze gehoord hadden. En wat ze gezien hadden, nog alleen maar een klein kind in de kribbe, zonder enige waardigheid in armelijke doeken. Maar ze hebben het in hem gezien. En Simeon, die heeft het in hem gezien. Ze hebben het in hem gezien. Gemeente, en waarin ligt dan die schoonheid? Nu kom ik aan een bron die onuitputtelijk is en die overstelpend is. Waarin ligt dan die schoonheid? Ik zou het aan u kunnen vragen. U die iets van hem hebt leren kennen. Waarin ligt zijn schoonheid dan? O, het ligt daarin dat hij van goddelijke oorsprong en van goddelijke heerlijkheid is. Dat hij de luister van zijn Vader in zich heeft. Dat hij van alle eeuwigheid in de schoot van zijn Vader geweest is. Dat hij het is die zich bereid verklaard heeft van alle eeuwigheid om de weg te gaan. Om de eer van zijn Vader te dienen. En om de zaligheid van de zijnen te bewerken. Alle deugden die van God zijn, geliefden, ze zijn ook in hem. En ik kan het vanmorgen maar aanstippen. En we hopen in het vervolg van Psalm 45 daar nog verder gelegenheid toe te ontvangen. Maar wat denkt u van zijn heiligheid? Van zijn blinkende heiligheid? Wat een schoonheid ligt daarin. Hij die niet besmet is met enige zonden. Hoewel hij onder de zondaren geweest is. Zijn heiligheid en zijn majesteit. En zijn heerlijkheid, en zijn macht, en zijn genade. En daarin tegelijkertijd ook zijn ontfermende neerbuigendheid. Niet alleen zijn goddelijkheid, maar ook zijn menselijkheid. In zijn nederdaling om zondaren te redden. Wat een heerlijkheid is er in zijn armelijke geboorte. Dat hij zo diep gekomen is om mens onder de mensen te zijn. In de weg van zijn lijden en van zijn sterven. In alles wat hij gedaan heeft. De toorn van God tegen de zonde was zo groot dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon gestraft heeft. En daarin ligt de schoonheid van hem, geliefden, dat hij gewillig daaronder gebogen heeft. Dat hij van eeuwigheid heeft gezegd, zie ik kom, o God. Om uw wil te doen. En dat hij in de volheid des tijds, toen zijn Vader met eerbied gesproken, gezegd heeft, o mijn zoon, nu is het de tijd om te gaan. Dat hij gewillig gegaan is. Zijn gewilligheid. En dat hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Geliefden, welke schoonheid. Welke overstelpende schoonheid ligt daarin. Maar niet alleen in wat hij deed. Ook in wie hij is. Als hij het zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. Ik leef tot in alle eeuwigheid, om al degenen die bij mij behoren tot mij te nemen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood, om het voor eeuwig dicht te werpen, opdat mijn gemeente niet zou overweldigd worden door de poorten der hel. Geliefden, ligt daar geen schoonheid is. De schoonheid van wie hij is en wat hij doet. Tot op dit ogenblik toe. Nu hij ingegaan is in het binnenste heiligdom. En nu hij bidt als de voorspreker voor al de zijnen. O, welke schoonheid ligt daarin. We begrijpen het. Of begrijpen we het niet. Als de bruid in het hooglied zingt. O, fontein der hoven. Put der levende wateren, onuitputtelijke bron van schoonheid en lieflijkheid en beminnelijkheid en heerlijkheid, de schoonste van de mensenkinderen. En wat deze dichter dan verder zegt, genade is op uw lippen uitgestort. Genade, ja dat heeft deze dichter nodig gekregen. Genade, genadige liefde sluit aan bij de situatie van een rechteloos mens, van een schuldig, van een veroordeeld mens. En dan te weten, als ik me voor hem gesteld weet, voor zijn rechterstoel, met al mijn schuld en met al mijn zonde, met al mijn rechteloosheid en mijn onheiligheid, met mijn verderf en met alles wat mij aankleeft, dat er genade is. Nu blijkt er genade te zijn. Genade bij wie? Genade bij hem tegen wie ik gezondigd heb. Genade bij hem die mij van voor zijn aangezicht moet wegdoen. Genade bij hem die ik moedwillig verlaten heb, maar die mij door zijn genade wil aannemen. Genade, genade bij deze koning tegenover wie ik een opstandeling ben. Geliefden, is het u alles tot verwondering geweest dat er genade is. Genade als de wet mij aanklaagt. Genade als mijn geweten mij beschuldigt dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Genade bij die God. Genade. Genade die ervoor zorgt dat ik als een zondaar zalig word. Genade die ervoor zorgt dat ik heel mijn leven niet daarboven de stand van een bedelaar uitkom. Die genade, en dan te weten dat die genade op zijn lippen is uitgestort. Dat er bij hem overvloedige genade is. Dat het genade voor genade is. Dat het genade voor en genade na is. Dat er een bron van genade is. Dat er geen einde, dat er geen beperking aan zijn genade is. Dat de waardigheid en de kracht van zijn bloed overstelpend is. En dat in zijn schatkamer de genade schatten van hem liggen opgetast. Genade is op zijn lippen uitgestort. Ja, en dan nog te weten dat die genade op zijn lippen is uitgestort. Dat hij ervan spreekt. Dat hij niet alleen de koning en dat hij niet alleen de bruidegom, maar dat hij ook de profeet is. Die het spreekt en die het zegt. Hij die zijn kerk vergadert door woord en geest. Geliefden, dat het op zijn lippen is uitgestort. Waarvan woorden van zaligheid afkomen. Hij die het door zijn geest mij influistert. Ik ben uw heil alleen. Oh, dat is een kort woord, maar daarin is de totale diepte van deze genade en de zaligheid die bij hem is onder woorden gebracht. Ik ben uw heil alleen. En dan voor mij, Heere, ja voor u. Want ik ben toch de schoonste, ik ben toch de grootste in uw ogen. Genade is op mijn lippen uitgestort. Die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond. Gelijk een bron die voortspringt uit de grond. En dat is van eeuwigheid. Gemeente, daar besluiten we mee. Daarom heeft, en zo zegt de dichter, daarom heeft, o koning van uw kerk, o bruidegom van uw volk, daarom heeft God u gezegend. Van eeuwigheid. Het staat vast. Oprecht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Want het is van eeuwigheid. Het is niet opgekomen in een opwelling op enig ogenblik. Maar het is van eeuwigheid. Toen deze goddelijke vader iemand zocht. Die dat volk zou kunnen redden. En die de zaligheid zou bereiden. Toen van eeuwigheid, toen hij zich bereid verklaard heeft, toen zijn heilige vader hem heeft aangesteld om de middelaar voor zijn volk te zijn, aangesteld om de zaligmaker te zijn. Hij heeft hem bevoegd verklaard, hij heeft hem gezegend en gezalfd met zijn geest tot profeet, priester en koning, en hij heeft hem ook bekwaam gemaakt. Alles wat te doen is, hij wilde het doen en hij kon het doen. Hij heeft zich bereid verklaard. Hij heeft de zegen ontvangen. En toen hij naar de hemel terugging, toen heeft hij zijn kerk die zegen gegeven. Daarom heeft, o God, u gezegend van eeuwigheid. Geliefden, hij kan de vijanden aan. En hij kan ook alle omstandigheden in het leven van zijn kinderen aan. Als het dan de diepte ingaat, als er moeite en zorg is, als uw weg in de zee is en uw pad in grote wateren, deze koning die mijn koning is, deze bruidegom die mijn bruidegom is, hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheden. Hij leidt zijn heiligen heerlijk, ja, lieflijk, want hij is degene die het doet uit liefde. Geliefde gemeente, wat hebt u op deze koning tegen? Wat hebt u op deze zaligmaker tegen? Waarom zou hij uw bruidegom niet zijn? Ik weet het wel. Ik weet het wel. Omdat ik zomaar mezelf niet verliezen wil. Want dat vergt hij. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Maar dat is een zalig verlies, gemeente. Om jezelf te verliezen. Want dan verlies je ook de schuld van de zonde. Hij neemt het over. Dan verlies je de kracht en de overmacht van de zonde. Dan verlies je de smet van de zonde. En je ontvangt alles van hem. Hij die de schoonste van de mensenkinderen is. Waarom zou je hem niet zoeken als je hem nog niet kent? De wereld kan u en jou niet geven wat hij te geven heeft. Zie op hem. Wend uw ogen tot hem. En u, die hem in beginsel kent, richt al uw gedachten en heel uw doen op hem. Hoe hij voor u gekomen is. Hoe hij tot u gekomen is. Hoe hij zich over u ontfermd heeft. En om hoe hij u eeuwig tot zich nemen zal. Ja, dan is er reden. Reden om zijn lof te zingen. Nu zal mijn ziel. Nu zullen al mijn zinnen. O God, mijn sterkte. U hartelijk beminnen. En dat is een lied dat nooit meer overgaat. Amen. We zingen het psalm 18, de voorzang en vers 15. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere, u hebt het heil van deze koning groot gemaakt. En daarmee het heil van allen die bij hem behoren, die zijn onderdanen zijn. Maar meer dan dat, die zijn door hem zo geliefde bruid zijn. Die met een band van hartelijke liefde en genegenheid aan hem verbonden zijn. En die het belijden. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klagen. U zoeken we, Heer, aan het einde van deze dienst. Deze dienst waarin uw woord tot ons kwam. Deze dienst van warmte. Maar geef, Heere, toch ook deze warmte. Die uw genegenheid, uw liefdevolle neerbuigende genade geeft. Dat geeft warmte in het hart. En tegelijkertijd is het verfrissing op onze ziel. We danken u voor dit woord. Geef dat het ons heeft aangeraakt. Ook wanneer het diende, Heere, om ons tot het besef te brengen dat we van deze dingen niet weten. En dat we zomaar klakkeloos dit lied niet zingen kunnen. Zoals trouwens toch niet. Wij bidden u, Heere. Laat het ons een woord zijn dat totdat ons tot u drijft. Gedenk ons. En wees met ons het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Vergeef ook het verkeerde. De schamelheid van onze woorden, Heere. De onnadenkendheid misschien ook in het luisteren. Maar wilt u door uw geest ons de geestelijkheid van deze dingen openbaren. Meer en meer. Tot roem van uw naam. O schoonste onder de mensenkinderen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 144. Het zevende vers. Psalm 144, vers 7. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.